Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Yusra, eigenaar van Power Mama, moeder van 3 zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert. Het is mijn droom dat moeders zich sterk en fit voelen, zowel fysiek als mentaal, waardoor ze vol vertrouwen kunnen genieten van het moederschap en een actief leven kunnen leiden. Kracht, dat is een van de belangrijke kernwaardes van Power Mama. En we hebben het dan over fysieke en mentale kracht. En we gebruiken krachttraining om dit doel te behalen. Want van krachttraining krijg je niet alleen sterke spieren, maar ook een sterke mindset. Dit is mijn visie voor Power Mama en dat is het al vanaf dag 1. En in deze podcast wil ik je meer vertellen over mijn verhaal en hoe ik tot deze belangrijke kernwaarden ben gekomen. Want dat heeft natuurlijk een oorzaak gehad in mijn eigen leven. En ik wil je ook 9 manieren vertellen waarop wij vrouwen tegenwoordig niet meer in hun kracht zetten. Dat komt later. Eerst mijn eigen verhaal. 12 jaar geleden was ik er helemaal klaar voor om naar de huisarts te gaan. Ik had mijn baby ingepakt, die zat in de draagzak. Ik had mijn peuter bij zich, mijn kleuter ging ook mee. We waren klaar om te vertrekken. Ik stond bij de deur om naar buiten te stappen. En plotseling werd ik overmand door een enorme angst, een enorme paniek. En ik durfde eigenlijk geen stap meer buiten mijn huis te zetten. Dit gevoel was niet onbekend voor mij. Ik heb 15 jaar lang last gehad van de angst- en paniekstoornis. Ongeveer vanaf mijn 15e jaar tot mijn 30ste jaar zo'n beetje. En ik herkende het direct weer. Ik had weer het gevoel dat ik bovenaan die glijbaan stond. Ik kon mezelf elk moment naar beneden storten in het zwarte gat van angst en paniek. Ik zat nog een beetje op het randje en ik dacht, kom op Yusra. Je gaat nu toch naar die huisarts, eigenlijk voor de baby, waarvan ik vermoedde dat die oorontsteking had. Maar dan kan je dit nu gelijk opbrengen. Dus, ik deed een angstige wandeling van ongeveer 5 minuutjes. Ik zat in de wachtkamer met hartkloppingen en toen ik eenmaal naar binnen mocht, toen zei ik tegen de huisarts van, joh, ik weet, ik ben hier eigenlijk voor mijn baby, maar ik denk dat het belangrijker is dat ik even mijn eigen verhaal deel, want het gaat helemaal niet goed met me. Ik heb weer heel erg veel last van angst en paniek. Dat is natuurlijk een bekend probleem. Dus ik denk echt dat we dit nu moeten oplossen. Nou, de huisarts zei toen tegen mij, joh, je hebt een consult van 10 minuten geboekt en eigenlijk als je hierover wil praten, dan moet je even een nieuwe afspraak maken. Nou, ik natuurlijk huilen. Dat was niet het antwoord waar ik op gehoopt had. En toen keek ze in de computer en toen zei ze, oh ja, ik zie het al. Nou, je hebt al 3 keer eerder Prozac gehad. Dan schrijf ik even deze antidepressiva weer voor. Dan kan je dat ophalen. We zetten je weer op de wachtlijst van de GGZ. En dan, dan kan je er weer mee aan de slag. Nou, dat was echt voor mij in mijn leven een keerpunt. Ze zeggen toch wel eens dat je soms van die momenten in je leven hebt. Misschien herken je dat wel. En misschien heb je ook wel bepaalde momenten in je leven gehad. Wat echt een beslissend moment was, een soort turning point. Een soort kruising waar je op stond en je kan linksaf en dan doe je wat je altijd al gedaan had. En dan krijg je dezelfde resultaten of je bent een keer in je leven zo moedig dat je rechtsaf afgaat, het onbekende in, hopelijk met betere uitkomsten. En dit was voor mij echt een moment dat ik dacht, nee, dit gaan we echt niet nog een keer doen. Niet nog een keer aan die medicatie waardoor ik helemaal suf word en geen emoties meer voel. Niet nog een keer op die wachtlijst van de GGZ om weer hetzelfde riedeltje te doen bij de therapie. Ik dacht, dit is gewoon niet mijn oplossing. Dus ik zei van, nee, dankjewel. Dit wil ik nu zo niet meer doen. Ik ga dit nu zelf oplossen. En ik wil er nu echt voor eens en van altijd gewoon helemaal van afkomen. Want wat had ik daarvoor gedaan? Ik ging telkens antidepressiva slikken. Ik ging op de wachtlijst. Dan ging ik in therapie. En dan als de angsten voor mij leefbaar werden, dan stopte ik daarmee. Dus ik had altijd heel veel restangst. Maar ik kon dan wel gewoon een leven leven waarvan de meeste mensen van buiten niet zouden zien dat ik in mijzelf me zo rot kon voelen. Dus ik kon naar mijn werk, dan ging ik soms met de trein. Dat was een drama, want in de trein, dat vond ik angstig. Dan kreeg ik paniek. Maar ja, als ik met de auto ging, dat was ook een probleem. Want ik had toen snelwegangst. Dus ja, dan moest ik helemaal binnen doorrijden. Nou, dan zorgde ik ervoor van, hey, collega's, gaan jullie toevallig ook naar het werk? Of je zit constant dan te bellen of je zoekt afleiding. Nou, dus ik had allemaal maniertjes gevonden waarop het zeg maar heel leefbaar was, maar nog wel natuurlijk super vermoeiend en energievretend als je zo ja, door je leven moet gaan. Dus die restangst die je dan nog over hebt, zo ervaarde ik dat dan althans, dat is een soort van monster, die stop je in een kast. En die deur hou je op een kiertje. En dat monstertje in het begin houdt hij zich nog wel koest. Weet je, dan blijft dat gewoon 20%. Maar langzaamaan, als de tijd verstrijkt, dan gaat dat deurtje van dat kastje steeds verder open. Totdat dat monster dus op een dag gewoon weer helemaal voor je neus staat. Omdat je dat monster nooit echt hebt aangekeken en helemaal hebt verslagen. En het moment, die 12 jaar geleden, zat ik er zo doorheen dat ik echt dacht van, ik ga nu dit monster verslaan of het monster verslaat mij. En in mijn hoofd was het monster verslaat mij. Ik word gek, ik krijg een psychose, ik draai helemaal door. Ik moet worden opgenomen in een psychische kliniek. Dan kan ik niet meer voor mijn kinderen zorgen. En dan eindig ik op straat, dakloos. Nou, noem maar op. Een groot soort rampenscenario had ik in mijn hoofd. En op dit moment, 12 jaar geleden bij die huisarts, was ik bereid om zo ver te gaan. Want het leven wat ik tot nu toe had geleefd was natuurlijk super mooi ook, hè? Echt met ups en downs. En het was echt niet alleen maar dramatisch, maar die angst sluimerde altijd in mijn leven op de achtergrond. En daar was ik gewoon zo klaar mee. Echt totaal klaar mee. Dus het alternatief was, oké, het monster verslindt me, of ik ga nu voor eens en voor altijd dat angstmonster eens een keer in de ogen aankijken. Dus ik kwam toen terug van huis. Ik ben gaan zitten met mijn man en ik heb gezegd, joh, de komende tijd wordt echt mijn grootste doel om aan de slag te gaan met die angststoornis van mij. En ik weet niet precies wat dat betekent. Ik weet niet hoe ik eruit kom. Misschien draai ik wel helemaal door. Ik heb misschien veel meer tijd voor mezelf nodig. Ik weet het allemaal niet hoe het gaat lopen, maar ga je me daarin steunen? Nou, dat ging hij gelukkig doen. En toen ben ik dus aan de slag gegaan met tijd voor mezelf nemen, positieve affirmaties, dagelijks aan mezelf oplezen, sporten, gezonder eten, mezelf echt krachtiger maken, fysiek en mentaal. Ik had in ene keer had ik een eye-opener en dat was eigenlijk de kracht van mindset ook. Want ik was dus blijkbaar, ik had een heel bijzonder talent eigenlijk, zo kan je het ook benaderen als je het even omdenkt. Ik had namelijk het super bijzondere talent dat ik mezelf helemaal gek kon denken, helemaal angstig kon denken. Zo erg dat ik paniekaanvallen kreeg, dat ik dacht dat ik doodging. Dat is best wel knap als je dat kan creëren met je eigen gedachtes. En toen dacht ik dus ineens op een dag van, hey, dat is best wel knap van mezelf op zich. Dat ik mezelf dus echt gewoon letterlijk helemaal gek kan denken. Stel je nou toch eens voor, wat zou er gebeuren als ik dat zou kunnen omdraaien? Dus dat ik die kracht die ik blijkbaar heb positief kan inzetten en mezelf dus heel sterk kan denken. Nou, daar ben ik dus mee gaan experimenteren. En dat hielp mij dus ontzettend. Dus ik geloof ook heel erg in de kracht van mindset en positieve gedachten en hoe je tegen jezelf praat. Daarom hou ik ook zo van die gekke Amerikanen. Want die zijn ook altijd zo lekker positief. Dus eigenlijk die 4 ingrediënten, dat sporten, tijd voor mezelf nemen, werken aan een positieve, krachtige mindset, gezond eten en het allerbelangrijkste, exposure therapie. Dus ik had mezelf voorgenomen, ik ga alles doen wat ik eng vind. En normaal doe je dat natuurlijk ook wel eens, hè, met exposure therapie. Dan begeleidt een psycholoog jou daarbij van, nou, je gaat nu naar de winkel en dan ga je in de rij staan bij de Albert Heijn. Daar krijg je normaal altijd een paniekaanval. En dan gaan we nu kijken, dan gaan we dat samen proberen te doen, om te kijken van hoe kom je daar dan doorheen. Nou, die therapeut had ik niet aan mijn zijde, ik had alleen mezelf. Maar ik had wel aan mezelf de commitment gegeven van, op dagen dat ik me goed voel, ga ik iets doen wat ik heel eng vind. Dus ik ging dat natuurlijk niet forceren op dagen dat ik al vermoeid was en de baby amper geslapen had en ik totaal niet goed in mijn vel zat. Maar als ik opstond en ik voelde van, hey, ja, vandaag is een dag, ik voel me goed, ik voel me sterk. Dan ging ik aan de slag. Dus ik was eerst begonnen met mijn autorijangst. Ik vond het namelijk heel erg dat mijn zus in Den Haag woonde. Ik woonde in Zoetermeer. En ik durfde niet op de snelweg naar Den Haag. Want dan heb je namelijk een stukje. Ik moet er heel erg om lachen nu. Maar dan heb je namelijk een stukje zonder vluchtstrook. Dat is echt letterlijk, denk ik, 50 meter of zo op die weg. Dan moet je wisselen van baan, heb je even geen vluchtstrook. En voor dat stukje van 50 meter was ik altijd zo bang. Want ik dacht, als er iets gebeurt op dat stukje, kan ik niet uitwijken naar een vluchtstrook. En dan had je wel een binnendoorroute, maar dan moest je door een tunnel. En een tunnel vond ik ook weer eng. Dus dat kon ook niet. Dus ik kon op een gegeven moment niet meer met mijn eigen kinderen gewoon naar mijn zus. En dat vond ik zo verschrikkelijk. Verschrikkelijk armoedig. En ik dacht echt, dit is toch niet de moeder die ik wil zijn. Dat ik met mijn kinderen geen boodschappen kan doen met mijn kinderen. Want ik durf niet in de fucking Albert Heijn. Ik kan niet naar mijn eigen zus met mijn kinderen. Want ik durf niet over de fucking snelweg. Ik kan niet leuke uitjes met mijn kinderen doen. Want ik durf niet alleen met ze te zijn. Want dan ben ik bang dat ik een paniekaanval krijg. Ik dacht, nou, dit is echt niet. Weet je, moeder zijn was echt wat ik mijn hele leven eigenlijk graag wilde. Al vanaf dat ik heel jong was, was het eigenlijk mijn grote droom om moeder te worden. En ik heb natuurlijk Rodney ontmoet, mijn man, toen ik 17 was. Nou, eigenlijk dacht ik, kom maar op, ik word een tienermoeder. Let's get it on. Weet je wel, laten we dit gaan doen. Maar ik kon het nog wel even uitstellen, totdat ik dan 24 was. Maar ik had natuurlijk ook wel een bepaalde beeld en visie van wat voor moeder ik dan wilde zijn. En ja, die moeder kon ik dus niet zijn. Dus toen dacht ik van, nee, dit gaan we aanpakken. Dus op die dagen dat ik me goed voelde, ben ik toen bijvoorbeeld een hele middag naar Den Haag en Zoetermeer steeds heen en weer blijven rijden met die angst, totdat ik voelde dat die angst wegging. En wat is nu de grap? Als je natuurlijk gewoon iets heel lang doet en je merkt van, hé, die angst komt, dat is eigenlijk een soort wee, net als bij een bevalling. Nou, die angst zakt ook weer af. Hé, die angst zakt ook weer af. En oh, ik heb dit nu 3 keer gedaan. Het is eigenlijk goed gegaan. Ik ben niet flauwgevallen. Ik ben niet gek geworden. Ik heb geen botsing gemaakt. Ik ben er nog. Hey, dan krijg je dus zelfvertrouwen. Dan merk je dus van, ik kan dit wel aan. En zo ben ik mezelf dus eigenlijk gaan trainen. En ongeveer, denk ik, 8 tot 9 maanden later, nadat ik bij de huisarts was geweest, toen kreeg ik een telefoontje van de GGZ. En ze gaven aan van, joh, mevrouw Jadoer, u bent aan de beurt. U kunt beginnen met de behandeling. En toen weet ik nog heel goed, ik weet ook nog precies waar ik stond, dat ik kon zeggen, dat is al niet meer nodig. Ik heb mezelf al van deze angsten afgeholpen. Ik was zo trots. Ik was zo trots op mezelf. Toen ging het al zoveel beter dat ik die therapie toen niet meer nodig had. En ik heb heel lang en heel veel therapie gehad, hè. Dus het is niet zo dat ik nu afraad om in therapie te gaan als je last hebt van angst en paniek. Juist wel doen, zeker weten wel. Niet te lang zelf mee doorlopen. Maar op een gegeven moment, als je dat al 15 jaar lang hebt gedaan, dan weet je eigenlijk wel wat je moet doen, maar dan moet je het gewoon gaan doen. En nu kan ik dus heel trots zeggen, eigenlijk 12 jaar later, dat ik dus al, ja, wat is het, 11 jaar lang nul last meer heb gehad van mijn angst en paniek. En me zo sterk ben gaan voelen. En dat komt allemaal door sport, door mindset, door gezonde voeding, door mezelf op de eerste plek zetten, door tijd maken voor mezelf, door dat stomme voorbeeld van het zuurstofmasker in het vliegtuig. Eerst je eigen zuurstofmasker opdoen, dan pas die van je kinderen. En dat is ook hoe Power Mama is ontstaan. Want omdat ik ontdekte wat de kracht van training was, en omdat ik voelde hoe sterk ik daarvan werd, dat wilde ik overdragen aan andere moeders. En zo is mijn eerste bedrijf Ninja Moeder ontstaan, waarbij ik dus personal training en bootcamp trainingen gaf aan zwangere vrouwen en moeders. En dat is langzaam weer uitgegroeid tot Power Mama. Dus die kernwaarde kracht, ja, dat is echt, dat echt ontstaan in mijn eigen leven, omdat ik zelf niet die sterke, krachtige moeder was, heel lang niet. Ja, weet ik hoe belangrijk het is voor het hele gezin dat moeders wel goed in hun vel zitten. En wat dat betreft ben ik best wel ouderwets, want ik geloof echt dat een moeder heel veel invloed heeft op de rest van het gezin, dus ook op haar kinderen en haar partner. En dat als een moeder goed in haar vel zit en goed voor zichzelf zorgt en zich gewoon lekker voelt en sterk voelt, fysiek en mentaal, dan heeft dat volgens mij ook invloed op de kinderen en op de partner. En dan heeft dat dus een hele positieve invloed op het hele gezin. En dat is eigenlijk, ja, wat mij dus motiveert om zwangere vrouwen en moeders in hun kracht te zetten. En dat in hun kracht zetten vind ik wel echt een beetje zo'n term. Maar goed, je kan ook zeggen empowerment. Dus ik wil ze empoweren, maar dat vind ik ook weer zo'n term. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat dan de juiste term is. Maar mijn doel is in ieder geval moeders sterk maken, fysiek en mentaal. Nou heb ik inmiddels dus 10 jaar ervaring met het trainen van zwangere vrouwen en moeders. Eigenlijk meer dan dat. En ik heb ook gezien hoe wij vrouwen niet in hun kracht zetten. Dus er zijn een aantal dingen die we best wel veel doen in deze maatschappij, waardoor we vrouwen eigenlijk minder sterk maken. En die wil ik met je gaan delen. Dus normaal ben ik altijd van de positieve aanpak, hè? Ik heb het net helemaal over positieve mindset en alles. En deze situaties die zijn even nu negatief geformuleerd, maar uiteindelijk geven ze natuurlijk een positieve draai. Dat is natuurlijk het hele doel van dit alles. En wat ik er ook even bij wil zeggen, is dat ik waarschijnlijk ook schuldig ben aan al deze punten die ik zo met je ga delen. Dus misschien hoor jij iets en heb jij vroeger bij mij getraind en zit je te luisteren en denk je, ja, hallo, wat zeg jij hier allemaal? Want ik kan me letterlijk herinneren dat jij dit tegen mij gezegd hebt. Voortschrijdend inzicht. Weet je, je moet jezelf ontwikkelen als mens en als trainer. En je moet vaak feedback vragen en krijgen van klanten. En dan op een gegeven moment zie je zelf ook het kwartje. Dus ik denk dat de meeste van de dingen die ik nu ga bespreken, daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Maar dat wil ik vanaf nu in ieder geval anders doen. Dus die ga ik met jou behandelen. Nou, de eerste is: behandel een zwangere vrouw niet als ziek of invalide. Ik kan me daar zo ontzettend aan storen. Weet je, als je zwanger bent, dan ben je niet ziek, hè? Je bent inderdaad zwanger. Maar focus je op alles wat er nog wel kan. Dat zou mijn advies zijn. Je hebt soms dat als iemand zwanger raakt, dat partner bedoelt dat dan heel lief, maar die gaat dan de zwangere vrouw niks meer laten tillen. Niet meer fysiek actief laten zijn. Ga maar lekker op de bank zitten. Eet voor twee. Nou, sporten zou ik maar niet meer doen. We gaan klussen. Nee, dat hoef je ook niet meer te doen. Klik andere kinderen niet meer optillen. Weet je, dan wordt zo'n zwangere vrouw wordt bijna behandeld alsof ze 9 maanden ziek is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want in de meeste gevallen is een zwangere vrouw gewoon helemaal gezond. En kan zij superveel nog wel. En dat wil je dus juist ook. Want je wil straks natuurlijk sterk en fit aan de start staan van je bevalling en het moederschap. Dus dan moet je juist lekker wel van alles blijven doen. Juist wel boodschappen blijven tillen. Juist wel je kind blijven optillen. Juist wel lekker blijven sporten. Met alles natuurlijk met de nodige aanpassingen. En je let natuurlijk op je houding en je ademhaling en je spiercorset en noem maar op. Maar blijf vooral wel actief. En ga niet in de slachtofferrol. En ga al helemaal niet in de mindset van, oh, ik ben nu zwanger. Nou joh, ik ga even 9 maanden gewoon lekker chillen. Lekker eten. En ik zie na de bevalling wel weer. Nee, beschouw het echt als een marathon die je straks gaat rennen. Die bevalling. En ga daar lekker voor trainen. Dus dat is het eerste waarvan ik denk van, zo zet je een zwangere vrouw niet in haar kracht. Als je daar gaat behandelen alsof ze invalide is. Wat ook iets is wat ik ook heel veel heb gedaan, dus je moet me daar even niet op afrekenen, maar waar ik nu wel echt heel erg op let, en dit doen we met z'n allen heel veel, dat is het opdringen van ongevraagd advies en meningen geven over de zwangerschap en de bevalling. Oh my gosh, hoe vaak doen wij dit niet, joh, echt, met z'n allen. Dat is zo ongelofelijk. Als iemand niet om advies vraagt, maar gewoon zijn verhaal deelt en je hebt er wel een mening over, probeer dan in ieder geval altijd even te vragen van, goh, leuk dat je dit vertelt of interessant dat je dit vertelt. Ik heb daar wel wat advies over te delen. Stel je dat op prijs of niet? Dan kan iemand in ieder geval aangeven van, nee, ik hoef geen advies over hoe ik wel borstvoeding kan geven, terwijl ik dat niet wil. Ik zeg toch duidelijk dat ik dat niet wil, weet je wel. Dus, en ook de meningen, weet je. Iedereen doet zijn zwangerschap op zijn eigen manier. Iedereen doet zijn bevalling op zijn eigen manier. Gelukkig ook. En ga daar niet ongevraagd van alles over delen. Want iedereen is anders. Dus ja, voor jou werkte het misschien. Kijk, bij mijn eerste bevalling was mijn moeder er, mijn vader er, mijn schoonmoeder, mijn schoonvader, mijn man en mijn zus, die zaten allemaal in de bevalkamer erbij. Dat vond ik gezellig. Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel andere vrouwen nu denken van... Holy smokes, waarom zou je dat doen? Weet je, zoveel mensen bij je bevalling. Ja, dat dat überhaupt mocht, hè, vraag je nu af. Maar goed, dit is alweer 19 jaar geleden. Maar dan ga ik, als iemand dan aangeeft van... nee, ik wil alleen mijn man bij de bevalling. Joh, prima. Weet je, dan ga ik dat natuurlijk niet lopen opdringen van... joh, het is veel gezelliger als je je hele schoonfamilie ook meeneemt. Dat je schoonmoeder ook lekker mee kan kijken. Misschien wil iemand dat helemaal niet. En zo kan ik nog wel duizenden dingen bedenken... waarover wij elkaar ongevraagd advies geven... of onze mening over delen. Ik denk echt, ik doe dit ook... maar ik denk echt dat we daar wat beter over na moeten denken... Nou, en een derde manier waarop we vrouwen niet in hun kracht zetten... is als we constant commentaar hebben op het fysiek van een zwangere vrouw. Oh, wat is je buikje nog klein, joh. Oh, 24 weken zwanger. Ook zie je het helemaal niet. Wat is je buikje nog klein? Wat is je buik groot? Heb je niet toch een tweeling in je buik? Zo, je ziet eruit alsof je al 40 weken zwanger bent, joh. Zo, je bent echt niet veel aangekomen, hè? Oh, je bent wel veel aangekomen, hè? Nou, alle anderlijke uiterlijkheden van een zwangere vrouw of een moeder. Ook dit weet ik echt dat dit zo moeilijk is. Want je komt zeg maar in een situatie waarbij je iemand weer ziet bijvoorbeeld na een tijdje en die is zwanger. En dan wil je gewoon wat zeggen. Dus ik snap ook dat het dan, ja, dan vloept er natuurlijk ook uit. Oh, mooie grote buik of weet je wat, dat snap ik ook. Maar een zwangere vrouw kan daar heel onzeker van worden. En dan kan je ook denken van, joh, moet zich niet aanstellen. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Maar ik heb dit heel veel teruggehoord namelijk van mijn klanten. Als ik wel eens aan mijn klanten vraag van, joh, wat vinden jullie het meest irritante? Ja, wat er tegen je gezegd wordt in een zwangerschap. Dan hoor ik echt heel vaak dit. Dus het commentaar op hoe groot de buik is of hoe klein de buik is. Of hoeveel iemand is aangekomen of hoe weinig iemand is aangekomen. Noem maar op. Sommige vrouwen worden daar gewoon echt onzeker van. Weet je, als iedereen steeds zegt, wat heb je een grote buik, wat heb je een grote buik. Ja, dan gaan sommige vrouwen zelfs nog denken van, zou er dan iets mis zijn? Maar alle buiken zien er nou eenmaal anders uit. Dus daar moeten we ook echt op letten. Even die focus afhalen van het lichaam. En je kan altijd andere dingen zeggen van, oh, wat straal je, wat zie je er mooi uit. Of weet je wel, wat zie je er mooi uit, wat straal je, oh, wat heb je een prachtige buik. Weet je, dat zijn allemaal hele leuke positieve dingen, zonder dat je er dan een soort van waardeoordeel aan hangt. Nou, ook eentje waar ik mezelf echt in heb ontwikkeld, dat is dat we moeten stoppen met het creëren van een cultuur van angst en negativiteit rondom de zwangerschap en bevalling. En dan met name de bevalling. Want wie kent dit niet? Er staat een zwangere vrouw voor je neus. Je vraagt aan haar, goh, heb je al nagedacht over je bevalling en je voorkeuren daarbij? Iemand vertelt een mooi haar visie op hoe zij graag haar bevalling wil. Ja, ik wil graag thuis bevallen. Ik wil graag in bad bevallen. Ik wil geen pijnstilling. Nou, hou er maar rekening mee dat het niet zo gaat lopen. Weet je, het is altijd... Ik wilde ook thuis bevallen in bad, maar ik ben beland in het ziekenhuis... met een ruggenprik, vacuumpomp en een knip... waar ik nog steeds last van heb als het vriest buiten. Weet je, iedereen, bijna iedereen... gaat zijn eigen verhaal projecteren op de zwangere vrouw... die zeg maar voor haar staat. En dat is gewoon niet eerlijk, vind ik. Dat is gewoon niet eerlijk en het is... heel vervelend als je zwanger bent, je hebt goed nagedacht over hoe je het wil en dan krijg je constant alle angstverhalen, alle negatieve verhalen van iedereen om je heen te horen van alle bevallingen die niet goed zijn gegaan of die anders zijn gegaan zoals gepland. Weet je wel, waarom zou je dat doen? Kijk, dit gaat weer een beetje terug naar mijn angststoornis, de paniekstoornis en mijn mindsetwerk wat ik toen heb gedaan... Waar ik altijd super goed in was, was rampenscenario's bedenken. Ik kon echt in 3 seconden 10 rampenscenario's bedenken voor een situatie. En dat was ook gewoon echt een super talent van mij. Alleen heel veel van die rampenscenario's, die kwamen nooit uit. Maar dan had ik dus wel al heel veel angst en stress gehad. Omdat ik dan zat te denken, oh, maar als mijn kind straks naar de opvang gaat en er is een... die niet oplet en mijn kind verslikt zich en die stikt straks en dan allerlei rampenscenario's, heel veel paniek, heel veel angst, heel veel stress, terwijl het gebeurt niet. Je kan geen voorschot nemen op ellende. Dat is iets wat ik me soms nog wel best wel dagelijks probeer te helpen herinneren. Ik wil heel graag dat het goed komt, bijvoorbeeld met mijn kinderen. Het zijn 3 pubers. Ze zijn zichzelf aan het ontwikkelen in het leven. Ik wil dat ze gelukkig worden, dat ze lekker in hun vel zitten. En dan heb ik soms ook nog gedachten, nu ook hoor, dat ik denk van, oh, hopelijk komt het goed, mensen. Als het niet goed komt, dan komt het niet goed. Het komt sowieso goed hoor, maar dan heeft het helemaal geen zin dat ik vandaag de dag, in dit moment, nu, daar al heel veel zorgen over heb. Ik kan er toch geen voorschot op nemen. Als dat moment zo daar is, dan gaan we er dan wel mee dealen. En hiermee zeg ik dus niet dat vrouwen zich niet goed moeten voorbereiden op een bevalling. Juist wel. En dan ook even realistisch kijken naar welke scenario's zijn er allemaal mogelijk. En wat ga ik doen in welke scenario's? Juist dat goed doornemen. Goed voor jezelf 1 keer op papier zetten en daarna terug naar die droombevalling. En visualiseer maar lekker die droombevalling. En we weten niet of het zo gaat lopen. Voor hetzelfde geld wel, voor hetzelfde geld niet. Maar waarom zou je in je zwangerschap heel veel zorgen hebben? Ga er gewoon maar lekker van uit dat het helemaal zo loopt zoals jij wil. En heb wel natuurlijk jezelf realistisch voorbereid. Dat sowieso. Maar dan vind ik dus ook dat wij niet constant al onze nare verhalen moeten vertellen aan al die zwangere vrouwen. Je kan het natuurlijk wel altijd weer vragen van, goh, ik heb zelf ook 3 bevallingen meegemaakt. Vind je het leuk om mijn verhalen daarvan te horen? Of nou, mijn bevalling was helaas niet zo positief verlopen. Wil je mijn verhaal horen of heb je daar geen behoefte aan? Maar smijt het in ieder geval niet zomaar ongevraagd op iemand die lekker vertelt over haar badbevalling en dat jij ineens komt met een totaalruptuur. Hoeft ze niet te horen, heeft ze geen zin in. Dus dat. Ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Waar ik ook mee vind dat we moeten stoppen, wat vrouwen ook niet in hun kracht zet, is het stellen van hele onrealistische verwachtingen over het herstel na de bevalling en ook gewoon het leven als nieuwe moeder. Instagram, social media speelt daar natuurlijk best wel een grote rol bij. Weet je, we zien toch de celebrity moeders of influencers die ontzettend snel na een bevalling weer hersteld zijn. Weer helemaal strak, tussen aanhalingstekens, in hun velletje zitten. Snel weer aan het sporten zijn, snel weer aan het werken zijn. Alles heel goed onder controle lijken te hebben in het nieuwe leven van een moeder. Maar de realiteit is dat dat in de meeste gevallen gewoon niet zo gaat. En wat ik ook interessant vind, is wel de beide kanten hiervan. Dus aan de ene kant heb je de groep moeders die gewoon best wel nog struggelen met hun lijf, met hun gewicht, met hun buikje. En die er gewoon tijd voor nodig hebben om weer, in hun vel te komen op een manier zoals zij zich prettig voelen. Dat mag er zijn. Maar weet je wat er ook mag zijn? De vrouwen die wel supersnel weer heel erg strak in hun vel zitten en die dat laten zien. En dat moet ook niet afgevallen worden, hè? Want dat is ook gewoon de waarheid. Sommige vrouwen die herstellen supersnel, kunnen binnen een week hun oude kleding alweer aan en voelen zich weer fit en sterk. Dat mag er ook zijn. Dat moet ook niet afgevallen worden, want dat gebeurt namelijk ook. Dat als vrouwen delen van, ik kan nu na een week mijn oude broek weer aan en ik ben daar eigenlijk wel blij mee. Dan krijgen ze daar ook commentaar op. Zo van, dit moet je niet delen op social media, want dat is onrealistisch. Nee, het is realistisch toch? Het gebeurt toch? Maar de andere kant is ook realistisch. Dus het gaat gewoon over het echte leven, hè? Het echte leven en dat iedereen dus anders is. En dat we dat moeten accepteren. En ook het leven van de moeder en welke keuzes iemand maakt, dat is mijn volgende punt. Keuzes op gebied van moederschap, met werken, met de opvang. Weet je, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En ik vind het altijd heel erg leuk om dan in de Power Mama groepen te vragen van, wat hebben jullie bedacht voor strakjes voor na de bevalling qua werk? Weet je wel? En dat is zo leuk om dan te horen. Sommige koppels die gaan het alle 2 helemaal gelijkwaardig doen. Alle 2 een dag minder werken. Andere koppels brengen hun kind fulltime naar de kinderopvang. Andere koppels willen niet naar de kinderopvang. Die brengen de babytjes naar de opa's en oma's. Andere moeders kiezen ervoor om thuis te blijven bij de kinderen. Alles is helemaal oké. En iedereen gaat het lekker op zijn eigen manier doen. En sommige vrouwen komen inderdaad terug op hun keuze. En dat mag, want je mag op elk moment van gedachten veranderen. Gelukkig wel zeg. Stel je voor dat je hebt gekozen in je zwangerschap van ik wil 4 dagen blijven werken en mijn kind gaat 4 dagen na de opvang. En na de bevalling voel je eigenlijk aan van dit is het helemaal niet. Ik wil 2 dagen werken en ik wil helemaal niet meer werken. Of dat is vaak niet helemaal realistisch. Maar gelukkig heb je dan dus de vrijheid, hopelijk, zodat je dus je keuze kan herzien. Dat is toch mooi juist van het leven. En waar ik me ook zo aan stoor, is dat mensen het soms heel leuk vinden om dan, ja, dat had ik toch gezegd dat dat nooit zou werken. Had ik toch gezegd dat 4 dagen veel te veel zou zijn? Of ja, ik wist wel dat je hiervan terug zou komen. Laat iedereen zijn eigen pad bewandelen. Weet je, je weet nooit hoe dingen gaan. Je weet niet hoe je het gaat ervaren. Misschien zit je thuis met je baby en denk je van, dit is heaven. Ik wil nooit meer weg bij dit kind. En misschien zit je thuis met je baby en ben je blij als je weer even lekker naar kantoor kan, op je bureaustoel zitten, koffietje drinken, kletsen met collega's en even geen babygezeur aan je hoofd. Weet je, dat kan alle twee. Dat weet je niet hoe je daarop gaat reageren. Dus het is ook maar gissen. Dus laat iedereen gewoon lekker gissen, zijn eigen pad bewandelen en heb niet zo'n oordeel over het leven van andere mensen. Laat iedereen het gewoon lekker op zijn eigen manier doen. Dat vind ik zo belangrijk. Dat is toch ook heel belangrijk. Nou, nog een manier waarop wij vrouwen niet in hun kracht zetten. Dit is wel een groot onderwerp hoor. Maar ik ga het er maar even heel kort over hebben. Dat is het beperken van de keuzevrijheid en de autonomie van de zwangere vrouwen in hun zorgbeslissingen. We hebben zoiets als informed consent natuurlijk sowieso. Hè? Dus dat vrouwen eigenlijk altijd goed geïnformeerd moeten worden voordat er iets gedaan wordt. Een interventie of iets, een medische handeling wordt verricht. Dat sowieso. En we hebben natuurlijk in principe heb je gewoon heel veel keuzevrijheid als zwangere vrouw. En veel zwangere vrouwen denken bijvoorbeeld als ik 1 verloskundige heb gekozen, dan moet ik daar de hele zwangerschap bij blijven. Ook al heb ik geen goede band met die persoon of zit mijn gevoel niet helemaal lekker of sta ik niet achter hun visie en aanpak. Dat is niet zo. Je mag bijvoorbeeld ook nog in je zwangerschap wijzigen van verloskundigen. Verloskundigen hebben een zorgplicht. Dus ze moeten jou dan overdragen aan een collega en anders ervoor zorgen dat iemand anders in ieder geval voor jou de zorg draagt en anders zelf de zorg dragen. Maar je mag dus overstappen. Hetzelfde geldt ook voor kraamzorg. Weet je, bij mijn derde kindje had ik dus sowieso had ik al zoiets van, moet ik nog kraamzorg? Weet je, dit is mijn derde baby. Ik weet nou allemaal wel hoe het werkt. We hoeven geen luiertjes te wegen. En ik hoef niet te zien hoe zo'n kind in bad kan. Ik kan dat nu allemaal wel. En dan had ik dus ook nog eens een kraamzorg die rookte. Nou, dat vond ik gewoon niet prettig. Ze rookte natuurlijk niet in huis, maar je rookt dat wel aan haar. En toen kwam ze dus ook op dag 2 of zo na de bevalling. Had ze een ontbijtje voor mij gemaakt. Kwam ze zo de trap op. Hoorde ik echt zo. Nou ja, in ieder geval heel erg hoesten. En toen kwam ze dus binnen met dat ontbijtje voor mij. Nou, ik had al echt totaal geen trek meer. Ik keek er zo aan. Toen zei ze, ja, ik heb in mijn elleboog gehoest hoor. Als je denkt dat het is niet op je ontbijtje gekomen. Ik zei, weet je wat mevrouw? U mag lekker naar huis gaan. We weten allemaal wel hoe het werkt. Dit is ons derde kind. We hebben alles hier tiptop onder controle. Ga lekker naar huis of ga naar een ander gezin. Maar we stoppen hierbij deze samenwerking. Want ik dacht echt, ja, hier heb ik toch helemaal geen zin in. Zo gezegd, zo gedaan. Hebben we het lekker zonder kraamzorg gedaan. Verder. Maar dat mag, hè. Dus als jij op dag 1 merkt van, oh, we voelen ons echt niet op ons gemak bij deze kraamzorg, dan mag je gewoon 's avonds de kraamzorgorganisatie bellen en vragen van, kan er morgenochtend iemand anders komen? Want we hebben geen klik met deze persoon. Dat mag. Maar ook dus je wensen in de zwangerschap, hè. Als jij niet ingeleid wil worden, wel ingeleid wil worden, geen groeiecho, wel een groeiecho. Nou, zo kan je natuurlijk duizenden voorbeelden geven. Je hebt als zwangere vrouw keuzevrijheid, je hebt autonomie. En je mag gewoon, ja, voor jezelf gaan staan. En een zwangerschap is ook een heel mooi moment om daarbij te gaan oefenen. Want straks ben je moeder en dan moet je gaan staan voor je kind en voor jezelf dus ook. En dat ga je eigenlijk al oefenen in de zwangerschap. Ik heb er nog 2 met je te delen. Nog 1 manier waarop we vrouwen niet in hun kracht zetten is het bagatelliseren van depressie, andere mentale gezondheidsproblemen in en na de zwangerschap. Dit is echt ook een heel serieus onderwerp eigenlijk, hè? Waar we echt ja, heel alert op moeten zijn. Want 1 op de 10 moeders krijgt te maken met een postnatale depressie. 1 op de 20 vrouwen krijgt te maken met een prenatale depressie. Dus een depressie in de zwangerschap. Niet alle zwangere vrouwen zijn helemaal happy de peppy in hun zwangerschap. Voelen zich helemaal blij. Heel veel moeders zitten niet goed in hun vel na de bevalling. En we moeten dit gewoon heel serieus nemen. En hier alert op zijn. Hierover praten is zo belangrijk. En zorgen dat een moeder snel de juiste hulp krijgt. Zodat ze ja, kan werken aan haar herstel. En het niet, hier niet te lang mee door blijft lopen. Zodat het van kwaad tot erger gaat. Dus dit vind ik ook heel belangrijk. Echt een onderwerp, als je in deze sector werkt, moet je hier echt over praten met vrouwen. Zodat ze ook weten dat het niet in de doofpot wordt gestopt. Dat het heel veel voorkomt. En dat je ze kan doorverwijzen of kan helpen. Eventueel met de juiste hulp vinden. Nou, en de laatste manier waarop we vrouwen niet in hun kracht zetten, denk ik, is het ontbreken van een passend sportaanbod natuurlijk voor zwangere vrouwen en moeders. Of vrouwen helemaal ontmoedigen om te gaan sporten. Dat is nog erger. Of sporten bij een niet goed opgeleide pre- en postnatale trainer. Gewoon een trainer die zegt, doe maar wat goed voelt. Luister maar naar je lijf, dan komt het wel goed. Maar ja, dit is natuurlijk wel een open deur in de Power Mama podcast. Maar wel echt een hele belangrijke. Nogmaals, mijn missie, mijn kernwaarde is dus echt vrouwen juist door middel van die krachttraining sterk maken. Zodat ze dus fit beginnen aan het moederschap. Zich de meeste tijd, hoeft echt niet op elk moment van elke dag je krachtig en sterk te voelen. Dat is helemaal niet realistisch. Er zijn ook dagen waarop je je gewoon shit voelt. Dat mag ook. Maar de meeste van de tijd voel je je lekker fysiek en mentaal goed in je vel. En sport helpt daar gewoon bij. Dus ben jij nou een fitnesstrainer en denk je van, ik wil ook bijdragen aan deze missie. Ik wil echt ook werken met deze leuke doelgroep. Want het is echt de leukste doelgroep om mee te werken. Mijn doel is om in elke gemeente in Nederland en België een Power Mama locatie te hebben. Dus ga even naar het internet. Google even wat er bij jou in de buurt al is. Zit er nog geen Power Mama locatie? Neem dan direct natuurlijk contact met me op, want je wil de eerste zijn. Het is zonde als iemand anders het voor jou doet. En dan ga ik jou alles vertellen over de licentie. En herken jij nou misschien jezelf in mijn verhaal over de angst en de paniek? Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen motiveren met het delen van mijn verhaal, dat het niet uitzichtloos is, dat je er echt van af kan komen. Heel vaak wordt er gezegd van, joh, als je eenmaal dit hebt, angst en paniek, dan hoort dat bij je voor de rest van je leven en dan kom je daar niet meer van af. Ik ben het levende bewijs, ik vind het een beetje hoogdravend om het zo te zeggen, maar het is wel echt zo. Ik ben het levende bewijs dat je er wel helemaal van af kan komen. En ik heb ook wel eens gedeeld op social media dat als ik soms denk van, waar ben ik het meest trots op in mijn leven, zeg maar, dan is het dus niet de geboorte van mijn oudste zoon, niet de geboorte van mijn kindje die, nou, wat helaas met de zwangerschap mis is gegaan, niet de geboorte van mijn derde zoon, mijn vierde zoon. Het is echt het feit dat ik mezelf van mijn angststoornis heb afgeholpen, want ik leid nu namelijk een vrij leven. En dat is zo ontzettend fijn. Ik kan zo genieten van de kleine dingen. Echt, soms sta ik bij de Albert Heijn in de kassa in de rij of zo. En dan kan ik echt nog beseffen van, oh, ik heb dit zo lang niet gedaan en nu sta ik hier gewoon relaxed. Wat kan ik hiervan genieten? Ik kan van zoveel kleine dingetjes kan ik nu genieten in het leven. Ik ga gewoon alles aan. Ik ga alles aan wat ik wil. Ik heb weinig te verliezen voor mijn gevoel. Want ik heb al zo lang, zeg maar, een beetje mezelf beperkt en al mijn keuzes laten leiden door angst. En dat is nu niet meer zo. En dat voelt zo heerlijk. En dat gun ik andere mensen ook. En ik snap dat het ook natuurlijk een complex probleem is. En ik ben geen psycholoog. En nou ja, ik heb ook niet een Ik doe geen coaching of ik heb niet iets waarbij ik zeg, ik ga jou helpen van je angststoornis af. Maar ik hoop je in ieder geval wel te motiveren dat je weet van, ga ervoor. Pak die leiderschapsrol, stap uit de slachtofferrol. Ga zelf die strijd aan, ga dat beest aankijken. En je zal zien dat als je dat beest aankijkt in de ogen, dan is het je vriend. Want zo benader ik namelijk de angst nu. De angst is was altijd al mijn vriend, want de angst kwam namelijk mij altijd iets vertellen. Ik wilde dat nooit horen, dus ik duwde dat beest weer terug in die kast. En dan probeerde ik die deur dicht te duwen en dicht te houden. Maar goed, dat beest kwam bijvoorbeeld mij gewoon vertellen van... Joes, je moet beter voor jezelf zorgen. Je doet een baan wat je helemaal niet leuk vindt. Waarom ga je daar nog mee door? Je moet meer tijd voor jezelf nemen. Je moet even bijslapen. Je bent moe. Die angst kwam mij altijd iets vertellen. Uit liefde eigenlijk voor mij. Dus het was mijn vriend. Dus als ik nu nog wel eens angstig word... want dat heeft elk mens natuurlijk... dan verwelkom ik die angst als mijn vriend. En dan zeg ik ook... goh, wat kom je me vertellen? Wat is de boodschap? Nou, en dan voel ik intuïtief heel snel van... joh, je rent jezelf voorbij. Neem even wat meer rust. Oké, dank je wel, angst, dat je me dit komt vertellen. Ik ga er wat mee doen. En dan gaat die angst ook weer weg. Dan gaat dat beest weer weg. Dus dat beest is gewoon een kitty cat. Dat is mijn lieve Leo nu, de midlife crisis cat. Dat is helemaal geen eng, angstig monster. Je moet het alleen durven aankijken. En dan gaat hij weg. Dus ik hoop... ja, dat ik je met dit verhaal misschien een beetje heb kunnen motiveren. Mocht je hier last van hebben. Maar een beetje off topic. Maar nogmaals, het is mijn podcast. Ik bepaal de topics. Dat gezegd hebben, dan sluit ik hem nu af. Leuk als je contact met me opneemt. Leuk als je een trainer bent en je wil meer leren over trainen tijdens en na de zwangerschap. Kom de Power Mama opleiding doen. En als je iets wil weten of je wil iets met me delen, stuur me een DM op Instagram. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram @powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie www.powermama.nl.